Run to the Father, hebben we net gezongen. Ik ken het lied niet zo goed, maar ik zag dat het werd gezongen in de vooraankondiging. En toen ging ik de Engelse tekst even vertalen, want mijn Engels is daar niet mijn eigen taal, dus dan moet ik altijd even nakijken. En toen las ik, u zag mijn toekomst, mijn toestand, had een plan vanaf het begin. Uw zoon voor verlossing. Dat was al vanaf het begin, die verlossing. En de prijs voor mijn hart, die was ook al bekend. Dat was onbetaalbaar. Prachtig lied. Mooie start om mee te beginnen. En ik wil jullie meenemen in een stukje over rijke jongeling. Maar jullie denken nu misschien, heel misschien, staat die gozer daarna met een touw. Toch? En daar heb ik een bedoeling mee. Zal ik even uitleggen? Je ziet dat dit touw, dat het gekleurd is. Zie je dat? Het eerste stuk is zwart. Dan komt er een beetje groen, paars, blauwachtig. En dan rood. En dan denk je, wat betekent dat nou? Nou, ik zal dat uitleggen. Dit is je leven hier op aarde. Dit is mijn en jouw leven. En dat begint hier. Dan word je geboren in een ziekenhuis of zo, ergens. Zo. En dan word je wat ouder, ga je daar lopen. Zie je dat? En dan verderop, kijk maar, een fietser. Oh, valt hij? Oh, auw. Dan gaan we naar school. En dan gaan we ons best doen. En dan gaan we werken, hier dit stuk. Oh, en dan hier, aan het einde van dat werk... Ja, daar gaat het om, hè, mensen. Pensioen. Ha. Lekker. Dit hele stuk kijken we eigenlijk vanaf hier zo'n beetje. Beginnen we een beetje te kijken naar dit stukje. Want dat is echt, daar gaat het om, jongens. Lekker. Als we goed kunnen genieten van dat pensioen. Maar zoals jullie zien, is niet het einde van de touw. Right? Dat gaat gewoon door. Het is dat ik hier maar een half uurtje mag spreken. Maar als ik gewoon doorga, dan snappen jullie wel. Wat beeldt dit nou in? Dit is eeuwig leven, mensen. En dat gaat maar door. Dan loopt die klem. Nou, in de eeuwigheid niet hoor. Het gaat maar door. Ik wil een stukje lezen uit Markus 10. En dan beginnen we in het 17e vers. De rijke jongeling. Toen Jezus weer verder ging, kwam er een jonge man naar hem toe. Ik lees uit de basisbijbel, want dat leest soms wat makkelijker, begrijpelijker. Alhoewel ik een groot liefhebber ben van de HSV. De jonge man liet zich voor hem op zijn knieën vallen en vroeg, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei tegen hem, waarom noem je mij goed? Alleen God is goed. Je kent de wetten van Mozes. Dood niemand. Wees trouw aan je vrouw. Steel niet. Vertel geen leugens over een ander. Wees niet oneerlijk. Heb respect voor je vader en je moeder. En zorg voor hen. Hij antwoordde aan Jezus. Daar heb ik mijn hele leven me aan gehouden. En Jezus keek hem aan. En dan staat er, hij hield van hem. Het is nogal wat, hè, als je voldoet aan die wetten. En ik geloof dat hier staat dat de Heer Jezus in zijn hart keek en zag dat de man oprecht meende wat hij zei. Ik voldoe aan die wetten. Hij zei tegen hem, je moet nog één ding doen. Ga naar huis. Nou, dacht die man, dat kan ik wel. Verkoop alles wat je hebt. Oeh. En geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom dan hier, neem het kruis op en volg mij. Het gezicht van de jonge man werd somber toen hij dat hoorde. Verdrietig ging hij weg. Want hij was heel rijk. Het is een mooi stuk en dan eindigt dat een tikje ongemakkelijk. Het is een beetje onprettig eigenlijk. Dat je denkt, nou dat is toch ook wat. Zo'n lieve jonge man. En die gaat dan verdrietig weg. Dit stukje staat erin. Zodat wij, niet alleen de jonge man, maar wij een les kunnen leren. Onze les is dat God op één staat. De Heer Jezus die legt hem de 10 leefregels voor. In ieder geval de laatste 6. Nou, zou je zeggen, maar dat komt uit het Oude Testament, Ger. Dat is niet meer voor ons, want wij zijn van het Nieuwe Testament. En wij doen alleen het Nieuwe Testament. Nou, heb ik een afbeelding. Plaatje ervan. En er staan 10 leefregels, de 10 geboden ook wel genoemd. En dan zie je een opdeling. En jullie snappen wel waar ik naartoe ga, hè? De eerste 4, vereer naast mij geen andere goden. Zet God op 1 is het eerste gebod, de eerste leefregel. U mag geen afgoden maken, enzovoort. Je ziet dat de eerste 4 gaan over God. En de laatste 6 gaan over je naaste. Nou, laat de Heer Jezus dat nou verteld hebben in het Nieuwe Testament. Zet God op 1 en je naaste liefhebben zoals je jezelf ook zo leuk vindt. Nou, dat is best lastig, kan ik je melden. Dus de wetten van Mozes, die gelden ook nog voor ons. De jongeling zegt, ik heb mijn hele leven daaraan gehouden. Het was geen huichelaar, die man. Hij meende het oprecht. Jezus had hem lief. Maar wat is nou het punt? Je kan zelf niet bij God een eeuwig leven winnen. Of kopen, of afkopen, of manipuleren. Denk aan de rijke jongeling en dan gaan we lezen uit Spreuken 14. Soms denk je dat je op de goede weg bent, terwijl die weg uiteindelijk bij de dood uitkomt. 2 hoofdstukjes verder. Spreuken 16 vers 2. Iedereen denkt van zichzelf dat hij op de goede weg is. Maar de Heer kijkt hoe je werkelijk van binnen bent. Wat is nou het punt? Hoe werkt het dan? God op één zetten. Er zijn redenen waarom wel en waarom niet. Het is belangrijk te beseffen waarom je wel of niet een relatie met God wil hebben. Ik heb er zomaar eens een paar bedacht. Er zijn mensen die denken dat als ze voor God kiezen, dat ze dan dingen moeten opgeven. Verslavingen of verleidingen, gewoontes. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, weet je waar ik in geloof? Ik geloof in de wetenschap. Ik heb gestudeerd en ik ben erachter gekomen dat wetenschap waarheid is. Wij weten dat God de wetenschap heeft gecreëerd. En dan zit dat een beetje in de weg. Maar die mensen geloven dat oprecht. Ze denken dat ze dat wel oprecht geloven. Er zijn mensen die zeggen, hemel of hel, bestaat niet hoor. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar ik heb dat nooit gezien. Dus dat bestaat niet. Die mensen, even tussen haakjes, hebben hun eigen hersenen ook niet gezien. Maar die bestaan wel. Anders kun je dat niet tegen mij zeggen. Dus iets wat je niet ziet, betekent niet dat het niet bestaat. Redenen waarom wel. Waarom zou ik nou wel in die God moeten geloven? Waarom? Waarom zou ik me willen uitstrekken naar eeuwig leven? De Heer Jezus zegt tegen de rijke jongeling: geef het geld, verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de arme mensen, laat je verlangens los. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Als de Heer Jezus dat zegt, die woonde daar, die weet wat schatten zijn. Als je moeite hebt met je eigen verlangens los te laten, bedenk dan dat degene die jou gemaakt heeft, hebben we ook over gezongen, zijn troon heeft verlaten. Hij was daar de koning. En hij heeft zijn troon verlaten, zodat jij en ik rijk kunnen zijn. Rijk in de zin van intens gelukkig. Hij verlaat zijn troon, zodat jij en ik intens gelukkig kunnen zijn. Tot in de eeuwigheid. Wauw. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Waarom eeuwig bij God? Ik heb daar even over naast te denken. En toen dacht ik ga daar eventjes woorden aan geven. Waarom wil ik de eeuwigheid in bij God? Eeuwig bij God betekent een tijdloze staat van vreugde. Waarin je volledig verlost bent van pijn, verdriet en gebrokenheid van deze wereld. Bij God zijn tot in eeuwigheid betekent een eeuwige, voortdurende verbinding hebben met God, waarin je zijn aanwezigheid, liefde en vrede ervaart, zonder dat er een eind aan komt. Dat blijft voor eeuwig. Het is een tijdloze staat van intens geluk en vreugde. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen: ja, daar verlang ik naar. In deze wereld waarin we Halloween een feest noemen. Ik vind het een event, geen feest. Een lichtjesfeest. Daar word ik enthousiast van. En ik vind het ook heel fijn dat we een steentje hebben kunnen bijdragen in de Hoekse Waard aan een licht zijn. Hoe kunnen wij eeuwig leven krijgen? Dat is mede mogelijk gemaakt door genade. Iets krijgen wat je eigenlijk niet verdient. Want u kent de genade, staat in 2 Korinthe 8, vers 9, van onze Heer Jezus Christus. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, zijn troon heeft verlaten, terwijl die rijk was, zodat u door zijn armoede rijk kon worden. Dat vindt de Heer Jezus belangrijk. Dat wij volledig gelukkig bij hem kunnen zijn. Vanuit het koninkrijk van God in de hemel is de Heer Jezus bij ons komen wonen. Hij heeft alles achtergelaten voor jou en mij. Terwijl hij wist wat er zou gebeuren. Dat was al bekend vanaf het begin. We lezen verder uit Markus 10, 23, is de vers. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het koninkrijk van God in te gaan? Zijn leerlingen waren verbaasd over die woorden, maar Jezus zei: kinderen, Wat is het voor mensen die op hun bezit vertrouwen? Toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is, staat er, gemakkelijker voor een naald om door het oog van een kameel te kruipen. Ah nee, dat staat er niet. Want dat doet namelijk ontzettend veel pijn bij dat kameel. Dat zegt de Heer Jezus niet. Het is gemakkelijker, staat er, voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen. Dan voor rijke mensen het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat was een heel dingetje. Dat betekende niet dat die kameel door een naald moest. Want dat past niet. Dat snap ik ook wel. De Heer heeft mij een gezond stel hersenen gegeven. Dat kan niet. Maar wat wel kan, is dat er een poort was. Volgens zeg, ik heb het niet gezien. Maar sommige dingen moet je ook aannemen. Hè? Een poort, en die was zo klein, die noemden ze de naald. Waarom? Omdat 's avonds de poort dichtging. Want ze waren bang voor indringers. En als de indringers kwamen en die hele grote poort stond open, kon je zo, hoppakee, zo naar binnen toe, naar het centrum. Hoppakee, vlag omhoog en wij hebben gewonnen. Dat wilden ze voorkomen. Dus dan hadden ze een klein poortje. En die ging dan open als jij toch nog een beetje te laat kwam. Ah, deur is dicht. Oké, dan hebben we de kleine poort, de naald. En die doen we dan open. En dan moet dat kameel, moet dan de bepakking eraf, moeilijk, op zijn knieën er doorheen. Heel hoop gedoe. Gaat niet heel erg snel. Maar dat was dan de oplossing om toch de stad veilig te houden. Het is nogal een gedoe. En dat bedoelde de Heer Jezus. Het is, frikken, niet makkelijk om het koninkrijk te bereiken als je rijk bent. Als je verlangen hebt naar dingen van deze wereld. Het is zo dat waar ik mijn hart mee vul, daar gaat mijn aandacht ook naartoe. Ja? Dus als ik alleen maar bezig ben met Formule 1, dan wil ik weten wanneer gaan ze weer een filmpje aftonen dat Max weer gaat winnen enzovoort. Dan ben ik daar heel de dag mee bezig. En dan heb ik dus minder tijd voor God. Ah, Ger, maar ik vind Formule 1 wel leuk. Ja, het is ook niet dat het fout is. Maar is het in verhouding? Lees je iedere dag je Bijbel? Dat woord, dat is brood, hè? Eet je iedere dag een stukje ontbijt? Als we dat doen, eten we iedere dag? Ja, we eten wel, hè? Eten we ook iedere dag de woorden uit de Bijbel? Dat je dat tot je neemt, dat het een mooie basis krijgt, een mooie start van de dag. Is goed, is belangrijk. Als je je daarmee vult, dan vul je je dus niet met de dingen van deze wereld, maar met de dingen van boven. En dat is verreweg het beste, heb ik gelezen in een belangrijk instructieboek. De Bijbel. Ben jij na dit leven op een plek waarvoor je bedoeld bent? Of kies je ervoor om op een plek te zijn niet bij God? Ja, Ger, ik maak me er niet zo druk om, man. Dat komt later dan. Of, dit is ook een hele goeie. Maar ik ben toch een goed mens. God zal toch wel zien hoe ik heb geleefd. Zo erg is het toch niet wat ik allemaal heb gedaan? Nou, als we dat plaatje nog zien met die 10 leefregels. Heb je wel eens gelogen? Ah, 9e gebod. U mag niet liegen. Hebben we wel eens gelogen? Ja, maar er was die mevrouw die vroeg, staat deze hoed mij? Ja, toen heb ik gezegd, ja, maar het zag er niet uit. Dat bedoelen we niet, hè? Dat je iets zegt wat gewoon niet waar is. En dat je daarmee de waarheid om zeep helpt. Pleeg geen moord. Heeft er iemand wel eens een moord gepleegd? Nee, ik heb nooit een moord gepleegd. En dan gaan we het niet hebben over vliegen op je voorraam en zo. Nee. De Bijbel zegt, moord is hetzelfde als haat. En wat is nou haat? Ik vond het belangrijk om dat duidelijk neer te zetten. Dus ben ik eventjes gaan kijken, wat is nou haat? Haat is een intense negatieve emotie die gepaard gaat met afkeer tegenover een persoon. Oh, maar nou komt hij in één keer wel dichtbij. Ja? Want we hebben allemaal wel eens een keer dat je denkt, niet zo'n heel fijn mens dat. En dat het dan even wat erger is. Nou, dan zit je er al, hè? Hoppa. En ben jij dan onderaan de streep zonder fouten? We hebben een God en die wordt in het instructieboek de rechtvaardige rechter genoemd. Doet de rechtvaardige rechter zo? Ah ja, maar jij bent wel leuk. Ik pas het wel aan dat ik ga oordelen over jou. Of zal de rechtvaardige rechter altijd rechtvaardig zijn? Als ik nou eens even over de Bosdreef heen rijd en ik ga daar in plaats van 50 ga ik 80 rijden. En dan komt er een rood stoplicht bij die dikke kruising. En dan denk ik, nou, er komt toch geen verkeer aan. Ik knal lekker door. Jammer joh, staat de flitspaal. Boom, happakee. Ger op de foto. €500 boete. Ja, maar ik deed het toch niet expres. Moeilijk verhaal. Ik naar de rechter toe, want ik denk, ik klets me daar wel uit. Goeie maat van me is er ook bij. En de rechter zegt, Ger, ik weet niet waar je mee bezig bent, maar je krijgt gewoon die 500 piek. Want dat is rechtvaardig. Ik helemaal teleurgesteld. Zegt die maat van me achteruit de zaal. Ger, ik heb jouw boete betaald, man. 500 piek. Had je kreeg, zo afgetikt. Wat zegt die rechter? Hey Ger, je boete is betaald. Je bent vrij om te gaan. Wauw. Dat is mooi. Dit gebeurt er ook in de hemel. Jij en ik doen dingen waarbij we ons doel missen. We zondigen. En dat blijft bij ons. En dan staan we straks voor de rechtvaardige rechter. Nou, Ger, ik heb jouw leven zitten bekijken, zegt de rechtvaardige rechter. Ziet er niet zo heel rooskleurig uit. Dat is een beetje een probleempje. Romeinen 6 vers 23. Het loon van de zonde is dood. Ger doet een zonde. Dus wat betekent dat? Bij God, dat betekent de dood. Maar, hoor ik dan achter in de zaal, een stem van mijn allerbeste vriend. Ik heb de boete betaald. En dan zegt de rechtvaardige rechter, de boete is betaald. Je bent vrij om te gaan. Je bent welkom bij mij. Ben je diegene dankbaar als iemand voor jou een boete betaalt? Zonde betekent je doel missen. Wat wil je bereiken? De jongeling. Die had alles al, hè? Die kon alles kopen wat hij maar wilde. En die had een goed leven. En toch, hij wilde iets wat hij niet had. En dat is een uitzicht op eeuwig leven. Hij wilde een tijdloze staat van intens geluk en vreugde bij God. Sommigen zeggen, Gerde, weet ik toch allemaal, je staat nu in een gemeente met allemaal christenen, sta je dit te vertellen. En toch, hè, het goede nieuws, het evangelie, is dat alleen voor mensen als we staan te evangeliseren op de dijk? Of als we de bakfiets pakken en we fietsen een rondje en we komen iemand tegen die kent God niet? Is het alleen voor die? Of is het voor ons iedere dag dat we mogen beseffen, wat is daar gebeurd? Je kruis opnemen en bedenken, er is iets heel bijzonders gebeurd voor mij. Weet je, dat zonde, dat staat in de weg tussen jou en tussen God. Als je dingen doet waarbij het doel gemist wordt, dan heeft dat consequenties. Dat heeft invloed op jouw relatie tussen God en jou. Maar Ger, ik ben toch gered als ik Jezus heb aangenomen als mijn redder? Jazeker. Jazeker. Maar toch probeer jij je best te doen. En als jij een misstap maakt, dat te belijden. Berouw te hebben daarvan. De boodschap van het evangelie is de essentie, het doel van je relatie met God. Het is de essentie van een heilig leven. Een heilig leven. We hebben dit als jaarthema. En ik heb wel eens een keer eerder verteld volgens mij. Wat betekent heilig? Heilig betekent afgezonderd zijn. Net als een ui. Als je die gaat klaarmaken voor in het eten. Dan pak je die ui op je snijplankje en je snijdt hem in stukjes en dan schuif je dat zo de pan in. Je scheidt het af. En wat gebeurt er dan als je dat uitje aan het snijden bent? Wat gebeurt er als je berouw hebt? Dan komen de tranen in je ogen. Het is dus niet zo'n enorm feest dat je zegt, oh, maar de Heer Jezus is voor mij in zonde gestorven. Natuurlijk is dat wel een feest, maar hij moest wel sterven op dat kruis. En dat levert ook die tranen op. Dat je denkt, oh, moest dat nou echt? Voor mij ja. En daarom mogen we zo dankbaar zijn. Heiligheid. Zo mooi. God respecteert ons als mensen. Als we de dingen zelf willen doen, dan laat hij ons dit zelf doen. De vraag is, hoe ver komen we dan? Jezus is voor onze zonde gestorven. Aan dat kruis. Aan een kruis, niet dat kruis. Aan een kruis. Zodat wij voor de Vader kunnen verschijnen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik doe dat zelf wel. Ik zie wel wat er gebeurt. En als ik dan voor die troon sta, zorg ik gewoon dat ik een onwijs goed verhaal heb. Dat is een beetje hetzelfde als dat je in een vliegtuig zit op 10 kilometer hoogte en de deur gaat open en jij hebt een plan. Jij denkt, weet je wat? Ik ga gewoon onwijs hard met mijn armen flapperen. Zo, heel hard. En dat is mijn plan. En dan komt het wel goed. Of je pakt de parachute die jou aangeboden wordt en zegt, die doe ik aan. En als ik dan spring, dan komt er een enorme flap uit en die zorgt ervoor dat ik netjes op de grond land. En als ik die parachute dan omdoe, ik heb wel zo'n rugtas om, dan doe ik hem zo om één schouder heen, zo, dat vind ik wel hip staan. Maar dat doe ik niet als ik op 10 kilometer hoogte zo, hoepa, uit een vliegtuig spring. Ja, dus dan doe ik hem vast en dan zorg ik ervoor dat al die gespjes strak zitten. Want ik wil geen risico lopen. Ik wil mijn best doen dat ik wel heelhuids op de grond terechtkom. Zo wil ik ook mijn christelijke leven leiden. Ik wil echt wel mijn best doen, zodat ik straks krijg te horen, dat heb je goed gedaan, Ger. Dat is mijn verlangen. Ik weet dat het een verlangen is van heel veel mensen hier in deze gemeente. En daarmee kunnen we de Hoekse Waard bereiken. Zou er een andere mogelijkheid zijn om bij God te zijn zonder Jezus te accepteren als redder in je leven? Als er een andere mogelijkheid was, dan had God Jezus niet aan een kruis laten sterven. Dat ga ik nog een keer zeggen. Als er een andere mogelijkheid was om voor eeuwig bij God te zijn, dan had God Jezus niet aan een kruis laten sterven. Ik wil eindigen met een overdenking. En dan gaan we daarna het avondmaal vieren. De overdenking heet als er iets is. Als er iets is waardoor ik iemand pijn heb gedaan. Als ik iets zei wat iemand heeft verwond. Als er iets is waarmee ik iemand verdriet heb gedaan. Als er iets was waardoor iemand onzeker werd. Als ik iets had moeten zeggen wat ik niet heb gezegd. Als ik iets had moeten doen wat ik niet heb gedaan. Als ik iets had moeten begrijpen wat ik niet begreep. Als ik iets had moeten aanvoelen wat ik niet aanvoelde. Als ik u, Heer Jezus, of mensen die misschien wel nu opkomen in jou of mijn gedachten, als ik iets tekort heb gedaan, vraag ik u nu, wilt u mij vergeven? Wil jij mij vergeven?